Welkom bij de Grote Data Podcast Roadshow. Deze aflevering gaat over hoe je data beschermt. Welke rol kunnen blockchain of encryptie spelen? Of is technologie eigenlijk wel zo belangrijk om aan de GDPR, de General Data Protection Regulation, te voldoen? Ik praat vandaag met Jaap Henk Hoepman. Hij is directeur van de Privacy and Identity Lab. Hij is ook hoofddocent Privacy and Enhancing Technologies en Identity Management aan de Radboud Universiteit. Zo,
hele mond vol.
Dat is de hele mond vol. Je bent ook trots dat je dat allemaal doet, hè?
Ah, dat is leuk vooral.
Dat is heerlijk,
leuk.
Ja.
Dat is leuk.
En ook in de studio Simon Hania, Corporate Privacy Officer bij TomTom. Heren, welkom. Jaap Henk, waar moeten bedrijven, overheden en organisaties op letten als ze aan de nieuwe privacywetgeving moeten voldoen?
Ja, een heleboel dingen. Waar ik vooral op focus is hoe je in de technologie zorgt dat je verantwoordelijk omgaat met persoonlijke gegevens.
Ja, dat snap ik. En hoe ga je dan in de technologie daarmee om? Wat is nu slim om te doen?
Nou, je kunt een aantal. Sowieso is slim om te zorgen dat je weet welke gegevens je verzamelt. En dat je bijvoorbeeld nadenkt over welke persoonlijke gegevens je echt nodig hebt voor de dienst of het product wat je ontwikkelt.
Ja.
Vervolgens ga je nadenken over hoe ga ik die gegevens afdoende beschermen.
Mm-hmm.
Een van de dingen die bijvoorbeeld de wet op de privacy vereist, is dat je inzagerecht en controlerecht aan de mensen geeft waarover je gegevens verzameld. Dat lijkt allemaal heel erg triviaal. Hè? Dus het zijn eigenlijk hele simpele dingen. Maar als je uiteindelijk gaat kijken hoe het geregeld is in de praktijk, dan valt dat heel erg vies tegen. Dus iets als inzage geven aan mensen, ja, dat betekent wel dat je daar systemen voor moet hebben die dat goed regelen.
Ja, maar waarom is dat lastig? Want ja, ik ga naar een website en dan ik ben Ben en ik bedoel met een login en al mijn gegevens staan daar. Dan staan mijn gegevens op een server en als ik mijn adresgegevens erbij staan, en dan kunnen ze dat toch zo dat is toch vrij eenvoudig?
Ja, dat zou je zeggen. Maar 5-6 jaar geleden deden wij een klein testje bij een groot aantal bedrijven om te kijken of ze het inzagerecht goed hadden geïmplementeerd. En de meest rare dingen kreeg je terug. Screenshots van schermpjes van databases of helpdesks die je terugbelden van je weet je zeker dat je dit wil, want dat gaat heel veel tijd kosten. Toen hadden ze er nog helemaal niet over nagedacht. Het is ook vooral, het is misschien in de technologie nog niet eens zo moeilijk, maar het is vooral nadenken en het dan ook gewoon doen. En eigenlijk is heel veel, denk ik, als het gaat om de nieuwe GDPR, AVG, is gewoon doen. Doe
ja, oké. Maar hoe moet het dan op die server, in die database, hoe moet het dan staan? Hoe moeten ze het dan wel doen?
Nou ja, hoe je dat op die database zelf organiseert, dat maakt denk ik niet eens zo heel erg veel uit. Dat gaat er vooral.
Nou, geef eens een voorbeeld hoe je dat zou kunnen doen.
Nou ja, ik denk dat de manier waarop bijvoorbeeld een bedrijf als Google dat doet, die probeert om een zogenaamd privacy dashboard in te richten, waarin je precies kunt zien welke gegevens ze over jou verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en dergelijke. Dat een goed voorbeeld is. En daar ontbreken nog allerlei dingen aan. Maar dat is een goede aanzet. En hoe je dat uiteindelijk in de techniek regelt, dat is allemaal niet eens zo heel erg spannend.
Ja.
Je moet het veilig doen. Je moet zorgen dat je inderdaad de gebruikers authenticeert en dergelijke.
Mm-hmm.
En
dan. Maar ben je wel eens naar die poorten van Google geweest?
Ja, en daar heb ik. Ja. Nou, en ik heb zoveel mogelijk dingen uitgezet en zoveel mogelijk dingen verwijderd en dat werkt. En of het dan. Ja.
Ja, Simon, heb jij ervaring met dus op die Google poort? Ben je er ook geweest?
Ja, maar.
En? Was je daar enthousiast over?
Niet echt. Ik vind
ik ook niet namelijk.
Een beetje verwarrend. We hebben bij TomTom ook zelf zoiets gebouwd. We maken sporthorloges. En dat betekent dat je data bij ons inlevert. Die slaan we dan voor je op. Krijg je grafiekjes van. En daar hebben we dus de mogelijkheid geboden om mensen ook te zien welke data er is. Maar ook om die data weer te kunnen downloaden. En dan kun je dus ook de data, als je dat wil, doorkoppen naar een ander. Of van een ander binnenkrijgen.
Ja, nu vind ik. Dus. Met die sporthorloge, heel mooi voorbeeld. Hoe heb je dat in die database, want dat vroeg ik net, hoe hebben jullie dat bij TomTom zo ingedeeld, zodat het dus dat je het kon inzien en makkelijk kan delen?
Nou, we hebben dat dus vanaf dag 1, toen we die sporthorloge gingen maken, zijn we dat gaan doen. En eigenlijk heb je per gebruiker een kluisje. En in dat kluisje zit jouw data. En die data is van jou. Zo hebben wij dat bepaald. Ja. En die gegevens die gebruiken we alleen maar om jou De grafiekjes, de diensten enzovoort laten zien. Dat is één. Vervolgens, als je dan zegt, ik vind het leuk om bijvoorbeeld, we hebben iets gemaakt dat heet Fitness Age. Je fitness leeftijd.
Ja?
Maar dan wordt je eigenlijk vergeleken met anderen. Nou, wat je dan eerst doet, is dat je toestemming geeft dat jouw gegevens vergeleken worden met die van anderen. En dan krijg je het grafiekje. Dus dat zijn steeds stapjes van dingen die je moet doen. En we hebben een mogelijkheid. Het is in feite een knopje, dat druk je in en dan krijg je een download. Of een mogelijkheid om het door te zetten naar Strava.
Maar daar word ik enthousiast van, dat ik een persoonlijk kluisje heb. Ja, en daar kan ik in. Jij noemt Google als voorbeeld. Mijn ervaring is, dan zie ik echt niet wat Google met al mijn data doet. Zie ik niet. Dus die hebben dat toch anders ingericht, de data. Ze hebben belang, dat snap ik. Maar dus jij zegt, is een kluisje, Eva, is dat dan de oplossing?
Nou ja, kijk, in het geval van de dienst die Simon noemt, is dat misschien wat makkelijker te realiseren. Hè? Want omdat het vooral gaat om data die bij jezelf hoort en waar je zelf in deze context van deze dienst veel meer direct controle over kunt hebben. Kijk, de grap natuurlijk met Google is natuurlijk dat hun businessmodel is dat ze zoveel mogelijk met jouw data willen doen.
Dus
dat maakt wel een groot verschil. En het ging mij niet eens zozeer om de specifieke inrichting, maar puur het feit dat er een soort dashboard is waarin je kunt zien wat er welke data verzameld is en wat ze ermee doen. Dat je daar in het geval van Google minder controle over hebt, dat is inderdaad klopt. En daar vind ik ook wel wat van. Maar inderdaad, het idee van een soort kluisje, zoals als Simon dat noemt, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Simon, in 2012 is TomTom op de vingers getikt, want toen was er inderdaad, toen was er niet helemaal helder waar de data is gekomen. Wat ging er toen mis?
Nou, er kwam toen in de krant het verhaal dat de politie gebruik maakte van gegevens van TomTom navigatieapparaten om flitspalen.
Ja, ik
of
weet het.
En dat we alsof het verkeersboetes waren. Wat er toen gebeurde is dat bij TomTom maken we kaarten. We maken eigenlijk een digitale representatie van de werkelijkheid, zou je kunnen zeggen. En in die kaart zit niet alleen hoe hard je ergens kan, maar ook niet alleen hoe hard je ergens mag, maar ook hoe hard je ergens kan. Op basis van informatie die we verkregen hebben van mensen die daar ooit al eens geweest zijn en daar al dan niet te hard gereden hebben. Die informatie maken we een soort gemiddelde van.
Maar ook hoe hard je gaat niet, hè? Want jullie, die simkaart ook.
Nee, maar hoe hard je gaat ook. Alleen we knippen zo snel mogelijk de informatie eraf wie het is.
Ja.
En heel snel, dat is echt binnen 20 minuten.
Hoe?
Door die informatie te verwijderen. Dus technologisch.
Weg te halen. Dus
technologisch werkt het als volgt. Je levert je data in. Daar zit er een nummertje van je apparaat aan.
Ja.
Dat nummertje wordt meteen vervangen door een ander nummertje wat random gegenereerd is.
Ja.
En op het moment dat je auto uitgaat, dan wordt de verbinding tussen jouw apparaat en dat random nummertje wordt weggegooid. Dus dan is het niet herleidbaar.
Gaaf.
Dat is waar we hebben dat dus zo gemaakt. De politie ging daarnaar kijken. En die keek op de kaart waar wordt niet te hard gereden. Want daar hoefden ze geen flitspalen neer te zetten.
Mm-hmm.
Dat kwam in de krant alsof mensen ongeveer automatisch een boete kregen. Dat was niet zo. Nou, dat leidde tot ophef, zoals dat tegenwoordig heet. En wereldwijd. En daar is toen een onderzoek geweest van wat toen nog het College Bescherming Persoonsgegevens heet. Tegenwoordig de Autoriteit Persoonsgegevens. En die hebben toen gekeken hoe wij dat deden, technisch. En daarvan zeiden ze, dat is goed, hier is eigenlijk niks op aan te merken. Maar er is één ding wat jullie niet gedaan hebben. Jullie hadden moeten vragen om toestemming om die gegevens te gebruiken. En bovenal, jullie hadden het beter moeten uitleggen. Daar waren we natuurlijk al achter, want anders haal je niet op die manier de krant. Dus vanaf dat moment zijn wij dat opnieuw gaan doen. Dus we hebben opnieuw informatie en een uitlegscherm gemaakt.
Een vinkje zetten.
Ja, maar niet zomaar vinkje. Nee, echt een ja-nee-knop. Dus echt een hele bewuste keuze. Vervolgens hebben we dat ook weer uitgerold over apparaten uit het verleden.
Ja. Is dat transparant? Dus jij zegt, mijn data dat wordt dan gewisseld met een ander getal als ik uitstap. Kan ik dat zien? Weer in mijn kluisje met zoals...
Nee, want als je dat in je kluisje zou kunnen zien, dan zou het niet anoniem zijn. Dus wat wij gedaan hebben,
dus ik moet
jou
vertrouwen daarop.
Nou, dat hoef je niet, want de Autoriteit Persoonsgegevens heeft er ook naar gekeken. Dus er is iemand anders die er ook naar gekeken heeft.
Ja.
En wat wij dus doen, is dat we eigenlijk er heel erg voor zorgen dat we niet weten wie waar geweest is. Dus we hebben maximaal aan data minimalisatie gedaan.
Oké, dus jullie zijn nu GDPR-proof, weet je, bij
TomTom. Punt,
ja, ja, ja. Ja? En hoe hebben jullie dat technisch geregeld? Is dat dit met een cijfer veranderd of is er nog meer? Natuurlijk is er nog meer.
Daar zit nog meer in, want we knippen de ritten ook op in stukjes van zo lang als de rit is. En die data die zetten we neer op een plek waar niemand anders erbij kan. En we zorgen er ook voor dat die gegevens, die locatiesporen, alleen maar door ons gebruikt kunnen worden.
Ja.
Om te voorkomen dat iemand met slimme analyse-technieken alsnog weer gaat achterhalen wie waar geweest is.
En waar het staat, is dat encrypted of staat dat in een blockchain? Of hoe heb je dat geregeld?
Dat staat in een datacenter wat wij zelf beheren. Deels en deels in cloud services en dat is encrypted. Dat staat niet in een blockchain, dat is daar niet zo geschikt voor. Maar het zijn in versleutelde databases. Dus we maken het dus heel erg moeilijk om dat te misbruiken. Daar komt het op neer.
Ja, hoe lang was het proces? Was het moeilijk? Of dat had je in een jaar geregeld?
Tom
is een snel bedrijf.
We zijn de eerste bouw hiervan is al in 2008 begonnen.
Ja.
In 2012 kwam dus eigenlijk de conclusie, het zit goed.
Ja.
En vervolgens zijn wij die manier van werken verder gaan implementeren toen we andere producten en diensten gingen maken. Dat betekent dat we dus eigenlijk al 5 jaar geleden begonnen zijn met GDPR. En dat we hadden in die zin, ja, zou je kunnen zeggen, mazzel. Dat onderzoek was een blessing in disguise voor ons.
Mm-hmm.
Want de autoriteit persoonsgegevens die heeft toen eigenlijk dat wat GDPR zou worden, al min of meer op ons toegepast. En dat betekent.
Hoe bedoel je dat?
Nou, op dat moment was de eerste kladversie van GDPR was al beschikbaar.
Ja.
En GDPR is eigenlijk voor 95% de optelsom van de oude wet plus alle opinies en oordelen van privacyautoriteiten.
Ja.
Nou, die hebben ze allemaal meegenomen.
Ja.
En dat betekent dus dat wij in die zin mazzel hadden en dus niet opeens nu 3 maanden van tevoren nog van alles moeten regelen.
Ja.
Maar daar dus dat hebben kunnen uitsmeren.
Ja. Jaap Henk, voor TomTom was dus een hele klus. Heb jij het idee dat bedrijven zich voldoende realiseren hoeveel impact het heeft? En ik wil het even
voldoende aan het
uiteraard. Ja. Vooral op technisch vlak ben ik geïnteresseerd in deze aflevering.
Ja, snap ik. Ik heb het gevoel dat bedrijven laat beginnen. En helemaal als ik Simons verhaal hoor over
3 tot 5 jaar.
Ja, 3 tot 5 jaar. En ik zie eigenlijk bedrijven, nou, misschien een jaar geleden een beetje begonnen met van we moeten wat gaan doen. En de grap is, voor een deel is het een technisch probleem. En je moet nadenken over een goede technische oplossing. Maar het is volgens mij ook best wel lastig om dat in bestaande processen en in bestaande systemen die je allemaal al hebt draaien, om dat uiteindelijk te implementeren. En het is ook volgens mij, voor een deel is het. Het is ook een technisch probleem. Het is ook een soort cultuurprobleem. Van hey, je moet op een andere manier denken. Je moet ook zeg maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor die processen die mm-hmm. nieuwe systemen ontwikkelen. Echt expliciet vertellen van je moet er ook nu voor zorgen dat je compliant gaat worden met GDPR. Dat betekent wat. Dat betekent dus dat je daar moeite voor moet doen. Je moet ze daar ook de resources voor geven. Voor een deel is het ook een kennisprobleem.
Ja.
In de zin dat bedrijven niet voldoende kennis in huis hebben om bijvoorbeeld dit soort oplossingen te verzinnen. Hoe misschien voor ons die redelijk simpel te schetsen zijn, is dat voor heel veel bedrijven nog helemaal niet logisch om op die manier te denken.
Nee.
Dat soort oplossingen te vinden.
En dan ga je nu heb je op privacy by design, heb je meer dat is over nadenken dat bij designproces al privacy.
Nou, dat is de filosofie. En daar hebben we ook wel een aantal methodieken voor bedacht. En, ja,
noemen ze methodiek. Dat is altijd leuk.
Een van de methodieken waar wij veel aan hebben gedaan zijn de zogenaamde privacy design strategieën. Waarin we hebben gezegd van eigenlijk zijn er 8 dingen waar je over moet praten, waar je over moet nadenken als je een systeem privacyvriendelijk wilt ontwerpen. En eigenlijk zijn dat dingen als minimaliseren, wat Simon al noemde. Het separeren, het scheiden van gegevens, het abstraheren van gegevens en het beschermen van gegevens. Nou, dat gaat meer over de datakant en heb je mm-hmm. de proceskant, dan gaat het inderdaad over informeren van hè, wat doe je? Het geven van controle aan mensen. Maar ook dingen als het afdwingen van een privacy policy of het aantoonbaar compliant zijn met de GDPR. Daar moet je echt over nadenken. Nou, dat zijn eigenlijk die 8, heel kort samengevat, die 8 strategieën. En die kun je gebruiken heel erg in het begin van het ontwerpproces, waar het eigenlijk allemaal nog een beetje vaag is van Ik heb een bepaald businessproces wat ik wil automatiseren. Of ik wil een nieuwe dienst ontwikkelen.
Ja.
Ik heb een grof idee over de functionaliteit. En dan ga je nadenken ook hoe kan ik dat nou implementeren op een privacyvriendelijke manier. En eigenlijk is het idee dan dat je elk van die 8 strategieën één voor één bij de kop pakt en zegt van hey, wat kan ik doen om minimalisatie te bereiken? Wat kan ik doen om het systeem gedistribueerd te maken? Omdat als je dat doet, als je dat kunt, dan heb je inherent je systeem privacyvriendelijker gemaakt dan als je dat niet doet.
Simon, heb je dit gebruikt of die 8 weekstrategieën of is dit...
Ik herken ze. Het is niet zo dat we dat nou heel systematisch
bewust,
doen.
Maar dat gebeurde.
Nee, dat gebeurt. Maar wat denk ik in termen van de techniek ook relevant is, is wie het maakt. Wat ik merk is dat als je Amerikaanse engineers hebt, die zitten vaak nog op de lijn van data maximalisatie. Wat kan er allemaal? Want data heeft waarde, data heeft geld. We moeten veel gebruikers veel
dus
data
hebben.
Ja. Ja? En in feite is in Amerika is data is ook een commodity, is handelswaard. Terwijl in Europa, wij hebben heel veel software engineers die in Polen en in het oosten van Duitsland wonen en werken. En die hebben nog echt een herinnering wat er mis kan gaan als data misbruikt wordt. Ja. Dus die moet ik eigenlijk vaak uitleggen dat er veel meer kan dan zij denken als ze het maar verstandig en verantwoord doen. En dan hebben ze veel meer een drive om dat goed te doen. Dat maakt echt een groot verschil.
Ja, leg eens
ook
uit,
in de technische oplossingen.
Ja, dus kan dan zij denken? Leg dat eens uit.
Nou, zij denken soms dat privacy zo zwaar beschermd moet worden dat alle data anoniem gemaakt moet worden. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet, want als jij die data gebruikt om een relevante service voor een gebruiker, dus wat wij dan noemen user benefit te genereren, dan kan je die gegevens prima gebruiken.
Ja.
En dat is eigenlijk wat GDPR doet. Die geeft je eigenlijk een set regels die je helpen om op een verantwoorde manier gegevens van iemand te gebruiken. En als je dat stap voor stap toepast, dan kom je ook al een heel eind. Je kan ook helemaal gek worden ervan.
Ja, dat is een kansstand van GDPR.
Je kunt het zien als een kans om het. Als je GDPR volgt, dan is de kans groter dat jouw technologie maatschappelijk acceptatie vindt in Europa. Dat kun je toch wel zeggen. Maar dan moet je het wel goed.
Maar geef eens echt een concreet voorbeeld daarvan, want dat vind ik een mooie term, maar ik heb nog niet van een business, denk ik, oh ja.
Nou, een voorbeeld is, een van de dingen die wij bijvoorbeeld ook leveren, zijn systemen voor wagenparkbeheer.
Ja.
In die systemen kun je ook bijhouden of iemand te hard de hoek omgaat. Of die vierkante hoek omgaat, of netjes de bocht doet. En dan kan je natuurlijk zeggen, ik ga de verzekering, dat kan je doen. Je kan ook zeggen, ik ga iemand bestraffen als hij dat verkeerd doet. Dat is een manier. Wat wij gedaan hebben, is dat we het omgedraaid hebben gezegd. Wij gaan er altijd voor zorgen dat niet zijn baas, maar de bestuurder als eerste op het schermpje de informatie krijgt. Mm-hmm. Zodat hij ervan kan leren. En we kleden dat ook aan, althans dat stellen we voor aan onze klanten, om daar een opleidingstraject bij te doen. Dan krijg je dus een heel ander soort feedback, een heel ander soort manier van werken dan wanneer je het zou gebruiken. En het is dezelfde technologie, maar anders gebruikt.
Jaap, zie jij nog kansen voor zo'n voorbeeld? Maatschappelijk speelveld gelijk?
Ik denk dat er wel voorbeelden zijn. En ik vergelijk het altijd een beetje met security by design, wat 10, 20 jaar geleden natuurlijk op geld deed.
Ja.
En 10, 20 jaar geleden hadden we nog niet internetbankieren. Nu doen we het allemaal. Waarom? Omdat de veiligheid van de infrastructuur die je daarvoor gebruikt voldoende is om dat te kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus daar is beveiliging dus een kans. 20 jaar geleden, iedereen had beveiliging. Ja, dat is vervelend, dat is lastig. En in sommige gevallen is dat nog steeds zo. Maar reken maar dat banken daarmee en andere financiële dienstverleners daarmee een hele grote stap voorwaarts hebben gedaan. Ik denk dat iets vergelijkbaars in de medische wereld geldt. Hè. Jij noemde al het voorbeeld van dingen. Hè, de sport en de fitness trackers en dergelijke. Naarmate je die privacyvriendelijker maakt, kun je ze ook toepassen in medisch gevoelige domeinen. En dan creëer je een helemaal nieuwe markt die er volgens mij nu nog niet
Simon,
voldoende is.
Ik zag jij je hand opsteken.
Ja, even omdraaien, want je had het net over blockchain. Hè?
Ik niet, toch, voor de duidelijkheid.
Ik.
Ja, precies. Ja.
Ja. En dat is nou een interessant punt van een technologie die op gespannen voet staat met GDPR.
Ja.
Een van de dingen die in GDPR vereist worden, is dat je gegevens vernietigt als ze niet meer nodig zijn.
Ja.
Of omdat de gebruiker erom vraagt.
Ja.
Succes.
Moet wel een duidelijke reden zijn.
Ja, maar succes bij blockchain om gegevens te vernietigen.
Ja.
Dus het opslaan van persoonsgegevens in de blockchain,
dat
is een
heel
probleem.
Veel,
ja. Omdat je namelijk mogelijkerwijs die gegevens niet meer echt kunt vernietigen.
Omdat ze overal staan.
Exact. En dat het concept van vernietigen is met opzet niet in blockchain geïntegreerd. Dus dat maakt het lastig om het te gebruiken op een GDPR-compliant manier.
Ik ben heel blij dat je dit noemt. Want ik hoor inderdaad, want volgens mij hoor jij dat ook al, Ben, verschillende goeroes roepen dat
daarom.
Blockchain is de oplossing om GDPR-compliant te zijn.
Ja.
En ik denk van, wacht even, volgens mij is het juist andersom. Het is juist eerder een gigantisch risico. Als je er goed over nadenkt, dan kan het misschien wel weer. Maar dan nog eens
hoe,
de vraag.
Hoe dan?
Nou ja, kijk, wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is in plaats van de persoonlijke data zelf op de blockchain zetten, nog afgezien van de vraag of je dat überhaupt zou moeten doen, mm-hmm. dat je hashes van dat soort dingen daarop zet, dan kun je de achterliggende data nog wel verwijderen. Met alle risico's van dien. Ja, je kijkt wel moeilijk. Ja, en ik ben niet met je eens, Simon.
Nee, maar goed. Mogelijkheden zoeken is belangrijk.
Nee, nou, de mogelijkheden en de beperkingen daarvan.
Ja.
Maar nog even afgezien daarvan, de vraag is niet van, is de blockchain de oplossing, maar de vraag is van, wat is nou eigenlijk de vraag? En dan is heel vaak de blockchain niet het antwoord, maar dan is het een ander antwoord.
Ik wil even, als ik nu deze, weet je, uitzending, ik heb dan wel, maar is het van een kluisje, dus jouw identiteit gelijk veranderen in een andere identiteit. Kunnen we er nog 3, 4, 5 noemen? Gewoon technisch gezien. Hè?
Nou, een van de dingen die ik heel interessant vind, en dat relateert wel aan de blockchain, is het feit dat je misschien veel meer in een peer-to-peer gedistribueerde manier persoonlijke gegevens verwerkt. En misschien ook dichter bij de eindgebruiker. Dus daar waar het oude model is client-server.
Ja.
Het nieuwe model is misschien meer peer-to-peer. Dat zit voor een deel natuurlijk ook in dat blockchain concept natuurlijk. En ik vind een heel mooi voorbeeld hoe bijvoorbeeld moderne telefoons gezichtsherkenning doen.
Ja, precies.
En dat doen ze allemaal lokaal.
Face ID.
Ja, je hoeft... Hier. Nou nee, dat niet heeft. Maar dus herkennen van gezichten in foto's en dan dus fotoalbums maken, waarin dan alle foto's van één persoon bij elkaar in een albumpje komen. Dat gebeurt lokaal op de telefoon.
Top voorbeeld. Simon, jij een voorbeeld.
Wat je ziet is dat dit wordt dan edge computing genoemd. Dat wordt steeds. Dat zie je dus ook in de wereld van de auto's.
Ja.
Het is niet voor niets dat alle autofabrikanten op dit moment iets doen met grafische processoren. Want al die auto's die moeten slim worden, die beeldherkenning doen. En wat je dus ziet is dat er een soort van balans gaat ontstaan tussen delen centraal in de cloud doen en delen lokaal.
Ja.
En je ziet de smartphonefabrikanten dat doen. Waarbij als het ware abstracties van persoonsgegevens centraal getrokken worden. Die worden dan gevoed aan artificial intelligence om te leren. En de leerervaring komen dan weer terug. Ja. Dus wat je ziet is dat daardoor een betere balancering is tussen de risicovolle dingen zijn bij je.
Ja, ik word er vrolijk
en de minder. Dus dat kan.
Absoluut. Ja.
Laatste vraag. Hebben jullie vertrouwen in onze toezichthouders, autoriteit, persoonsgegevens? Hebben ze genoeg firepower?
Nou, in Nederland zijn ze te klein.
Ja? Leg uit.
Nou, weinig mensen veel zaken waar ze eigenlijk op zouden moeten controleren. En dus moeten ze keuzes maken. Je ziet dus dan ook dat soms mensen via de rechter, de AP, de autoriteit persoonsgegevens, dwingen om bepaalde zaken te onderzoeken waar ze misschien eigenlijk geen aandacht aan zouden willen besteden. En ik denk dat, bijvoorbeeld voor bedrijven als TomTom, die het goed proberen te doen.
Ja, waar moeten ze wel aandacht aan besteden?
Nou, ik denk dat ze ook aandacht moeten besteden aan de wat kleine. Ze focussen vooral nu op de grote bedrijven. En ze zouden ook meer aandacht moeten besteden aan kleinere bedrijven. Juist omdat
ook aan de overheid bijvoorbeeld?
Ja, overheid ook. Nou, de overheid doet wat mij betreft inderdaad, zou sowieso zelf een goed voorbeeld moeten geven. Ze doen heel veel dingen wat mij betreft niet goed. Om te zorgen dat een soort level playing field komt juist voor die bedrijven die het goed doen. Want ja, nu, je doet het goed. Je moet erin investeren. En het kost je geld. En als je ondertussen links en rechts ingehaald wordt door partijen die zich weinig aan de wet en regelgeving gelegen laten liggen, dan is dat een beetje sneu natuurlijk.
Ja, Simon, je bent nu Aleid Wolfsen. Wat doe je?
Nou, ik wou nog even een vergelijking maken. Ik heb het ooit eens uitgerekend. De begroting van de autoriteit persoonsgegevens vergelijkt met die van de ACM, dat is de consumentenmarkt, competitie, en de financiële markt. Dat is een verhouding 1 staat tot 10 staat tot 100. Wij geven 10 tot 100 keer zoveel geld uit aan de bescherming van ons geld en de bescherming van competitie in vergelijking met de bescherming van persoonsgegevens. Dat is een maatschappelijke keuze.
Ja.
Dus je kan ook niet verwachten dat die autoriteit dat allemaal kan. Dus die zal heel scherp moeten kiezen. En het allerbelangrijkste wat zij moeten doen is heel goed Europees gaan samenwerken.
Ja.
Want we hebben een hele spannende constructie gemaakt. Ieder land heeft zijn eigen autoriteit. Daar mag je klagen. Maar het bedrijf wordt door zijn zogenaamde lead authority aangepakt. En dat betekent een hele ingewikkelde, dat heet dan het consistentie mechanisme. En dat vind ik het meest spannende. Want als dat goed gaat werken, dan krijg je voortgang. Want dan krijg je ook stevige onderzoekingen van grote partijen met grote impact. Maar als het niet gaat werken, dan loopt het hele systeem vast en dan lopen we eromheen.
Ja. Heren, hartelijk dank. Ik heb ervan genoten. Ik dank Jaap Henk Hoepman. Hij is directeur weer helemaal vol van het Privacy Identity Lab. Hij is ook hoofddocent van Privacy Enhancing Technologies en Identity Management aan de Radboud Universiteit. Ik zou een keer aan je titel zou ik wel doen, maar goed.
In korte
bijvoorbeeld. En Simon Hania, interessant verhaal. Dank jou. Hij is Corporate Privacy Officer bij TomTom. Mensen, dit was deze GDPR-podcast weer. Luister ook naar de volgende GDPR-podcast. Dat gaat natuurlijk over marketing, over privacy. En we hebben Aleid Wolfsen natuurlijk. Heel veel plezier. Tot de volgende keer.